En dit zijn de tonen van Waldo de Los Rios, de symfonie nummer 40.
Prachtig.
Ja, Conchita van Rooij en Bert Kleine terug op Radio Ahoy. Ja. We zijn even eruit geweest het afgelopen uur, want Menno ja. Boeg was er met Muziek voor Menno en een ander programma daarna. Maar wij zijn er het komende uur op Radio Ahoy op deze zaterdag. Het is 7 maart. De lente komt eraan, Conchita.
Ah. Ik vind het de bom. Als je voelt het gewoon, je ruikt het, de vogeltjes die fluiten, de manier waarop het licht de ramen komt. Je merkt dat alles gewoon begint te bloeien, groeien en ik vind het heerlijk.
Het schiet de grond uit.
Ja, ik vind het echt geweldig.
Het is heel mooi weer geweest ja. de afgelopen dagen.
Ja.
Jij was weer in staat om terug te komen, we hebben al eerder besproken,
yes.
met je vinger.
Ja.
En nou ja... We gaan dit uur praten over ja, hoe krom het recht is. Waar gaan we het over hebben? Na de eerste muziek.
Ja. Nou goed, in ieder geval hadden we het vorige keer over de misvattingen kinderalimentatie. Wat mensen denken wat verkeerd is over de kinderalimentatie. Dan ga ik ze even nog noemen. En dan gaan we er verder op voort. En uit die, ja, uit dat, die, kinder, die misvattingen. Dan ja, komen we al in gesprek met mij en Bert over het, ja, de omgang. Of we zien het wel gewoon. Maar de kern is de misvattingen kinderalimentatie.
Nou, meester Conchita van Rooij is weer helemaal aanwezig. Yes. Ze is weer terug. Samen met Bert Kleine en José helpt ons zo nu en dan met de techniek.
En ik heb lekker net gegeten.
We hebben net gegeten op zaterdagmiddag om deze tijd. Ja, lekker. Heerlijk. Pasta. Mooi zo.
Ja.
We gaan jouw uitgekozen muziek draaien dit uur.
Superleuk.
Ja, Take the Nights van Patrick Creef. Wie is dat?
Ja, dat is eigenlijk een nieuwe zanger. Nou, niet nieuwe zanger, die bestaat al heel lang. Maar ik heb hem ontdekt. Ik zat in een film, een hele mooie film. En toen hoorde ik dit nummer, doe ik wel vaker. En doe ik met Google even luisteren, wat voor muziek is dat? En toen kwam dit nummer naar boven, de titel. Ik denk, oh, ik vond het een fantastisch nummer. En een mooie tekst. Ik dacht, nou, die wil ik wel even bij Bert komen draaien. Dat
nou ja,
kan luisteren.
Het is ons gezamenlijk programma, hè?
Ja,
hier is Radio Ahoy, het station waar muziek dus dit uur in zit.
Yes.
Met Conchita van Rooij en met mij, met Bert.
Ja, met Bert.
Hier is het nummer.
Ja.
Don't leave here, just make it right. Greenbacks on your mind. Do you expect me to live that kind of life? I won't, I'll fight.
Ja, Bert, mooi nummer, Take the Night. En de titel vind ik ook wel heel erg mooi, Take the Night. Nou, de nacht, het nachtelijke leven kan ook heel mooi zijn, alhoewel ik wel een ochtendmens ben. Maar,
ja, je staat 's morgens vroeg op, hè?
Ja, ik
Want dan moet je natuurlijk met je rechtspraktijk aan het werk.
Ja, Ik vind het altijd. Ik hou van fris, dat ik vroeg opsta en dan heb ik de
hoe
dag aan mezelf.
Hoe laat is vroeg bij jou?
Ja, nou 7 uur, ja, vroeg 7 uur of zo. En dan, ja, dan ga ik lekker ontbijten. Ik ga zitten, ga ik het nieuws helemaal doornemen.
Je bent geen iemand die gelijk rent, douchen, aankleden, wegwezen.
Nou, als ik nee, dat is niet de bedoeling. Dus nee. Ik neem altijd een uurtje de tijd. Maar ja, het kan soms zijn dat het niet uitkomt, moet ik rennen.
Maar als je bijvoorbeeld naar de rechtbank moet, ja, dat is niet om 8 uur in de ochtend, toch?
Nee, 9 uur zijn meestal de zittingen, zeg maar 9:15, 9 uur. Kan het zijn, maar dat en ik ben echt geen avondmens, want ik echt eerlijk gezegd, ja, om 9 uur dan gaan mijn ogen al dicht en luikjes. Dus als er feesten om 9 uur beginnen, nou, Conchita niet bellen hoor. Hey.
Nou, Conchita, dus echt, we gaan eerdaags, je weet, ja. Naar de karaoke.
Ja, dat
Raadje gaat ook mee, vertelde hij vanmiddag.
Ja, en Kabir dus.
En Kabir en José en weet ik veel wie er allemaal nog meer mee willen. Michael Bakker zal ook zeker meegaan, want die houdt ook van zingen.
Ja, ja. Dan gaan we opnames maken of niet?
Dat gaan we ook doen. We gaan onszelf een gek zetten op Ahoy RTV op televisie en op radio Ahoy.
Dat wordt me wat.
Conchita van Rooij als zangeres, als ja. Ik kan zingen.
Kan
maar ga verder. We gaan het vandaag hebben over,
ja,
over de misvattingen in de kinderalimentatie.
Ja. We hadden vorige keer al, er zijn namelijk gewoon ja, kinderalimentatie, dat weten de luisteraars inmiddels wel. Hè, dat ben je, kinderalimentatie staat er eigenlijk voor dat je kinder betaalt aan de kosten van je kind als je gescheiden bent.
Een van
bent.
De gescheiden partners, ja, de vader of de moeder. Ja. Meestal zijn dat de mannen.
Omdat ze nog steeds het meest verdienen zijn. Ja. Het gaat naar behoeften. Wat het kind dus eigenlijk kost, zeg maar. Hè? En naar draagkracht, wat iemand
maar
kan
staat
dragen.
Staat er een bepaalde rekensom voor? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Hoe bepaalt een rechter wat de alimentatie per maand aan de... aan de kinderen, aan zijn of haar kinderen wordt.
Ja, nou, dat zijn wat normen bepaald. Dat zijn de NIBUD-normen. En die geven aan, heb je van die staffeltjes. En dan kijk je wat het netto besteedbaar inkomen was ten tijde van de relatie van partijen, vader en moeder. En dan kijk je gewoon, nou, bijvoorbeeld 3000 euro, ik zeg maar, of 1500 euro in netto besteedbaar inkomen.
Maar nou, als nou een van de beide partners, zeg maar, op bijstandsnormen zit, rond de 1600 euro zal alleenstaan.
Ja, nou ja, eerst gaan
hoeveel zou hij of zij dan moeten bijdragen?
Ja,
in de
dat is een beetje last met de reeks, maar even terug naar het begin. Het gaat om dus dat staffeltje. Je kijkt wat het netto besteedbaar inkomen is. Nou, als het gewoon een uitkeringssituatie is, dan is dat het eigenlijk gewoon. Nou, netto besteedbaar
inkomen. Is dat 10% van de bijstandsnorm zo ongeveer?
Nou, dat kan ik niet zo zeggen.
Weet
want
je
dat is, niet nee, nou ja, nee, dat weet ik
maar
niet.
Maar dat is ergens op te zoeken waarschijnlijk.
Nou ja, dat vertel ik nu. Dus heb je de staffeltjes voor. Ja. Dan kijk je dus, dan zie je nou, netto besteedbaar inkomen. Pak je de hoeveelheid kinderen. En dan kijk je zo, dan kom je op een bedrag uit. En dat zijn de kosten van de kinderen. Dus dat betekent, bij dit inkomen zijn dit de kosten van de kinderen over het algemeen. Dat is uitgezocht door de NIBUD-normen. Dat wil zeggen, er zit een klein beetje huur in, er zit een klein beetje eten in. Alles, dat alles samen is de kost, zijn de kosten van de kinderen. Nou, als je dat hebt vastgesteld, dan zeg je, nou, dat is het bedrag waar we van uitgaan. Dat moeten de kinderen hebben om zo te kunnen leven zoals voorheen. Nou, dan ga je kijken, wie moet dat bedrag dragen? En dan zit je bij de draagkracht, de tweede pijler. En de draagkracht gaat over de meest verdienende, die dan moet bijdragen aan degene die het minst verdient. Dat is de kinderalimentatie. He? Dus dat is afhankelijk van het netto besteedbaar inkomen, de behoefte van de kinderen, hoeveel kinderen, wat je moet betalen en de draagkracht ook natuurlijk. En daar speelt in mee, kan degene die de kinderalimentatie krijgt, heeft hij ook verdiencapaciteit, moet hij zelf ook niet wat meer verdienen, he? Want die moet ook een beetje zijn eigen broek op kunnen houden. En dat is de kinderalimentatie. Hoe dat even kort gezegd wordt berekend. Nou, daar is heel veel gesteggel over. Natuurlijk, daar heb ik heel veel procedures over. Van dat mensen zeggen, ja, ik kan niet betalen. Of een wijziging van, ja, ik had het wel eerst. Ik kon het wel dragen eerst. Maar nu niet meer, want ik verdien minder. Of ik ben arbeidsongeschikt geworden. Er zijn heel veel procedures over. En alimentatie, kinderalimentatie valt altijd te wijzigen. Als er een wijziging
dat wilde ik
is.
Vragen. Gesteld dat een van de beide partners weet hoeveel hij of zij maandelijks moet bijdragen aan de andere partner voor die kinderen.
Ja.
En er gebeurt iets. Iemand die raakt zijn baan kwijt, dus krijgt minder inkomen. Ja. En dan? Dan kun je dus de rechter verzoeken om het maandbedrag te verlagen bijvoorbeeld?
Ja, want in de wet staat die wijzigingsgrond. Als er een wijzigingsgrond is, en dat is inderdaad arbeidsongeschiktheid of baanverliezen of andere, wat dan ook.
Faillissement, dat zou nog kunnen, ja.
Dat soort dingen allemaal. Ja. Hè? Dan heb je een wijzigingsgrond aan zich. Dan kan je zeggen, nou luister maar, inkomen is minder. Ik kan het bedrag wat we eerder hadden vastgesteld, wat meestal in de ouderschap zou kunnen staan, hè, de afspraken rond de kinderen, kan ik niet meer betalen. En wat je eerst doet is natuurlijk van, hey, X. Ga je ermee akkoord dat ik het aanpas, herbereken, dat we het anders doen of anders inrichten, minder betalen? Zegt jouw ex dan van, daar heb ik helemaal geen behoefte en je zoekt het maar uit. Je zoekt maar een baan of whatever en je gaat met hetzelfde verdienen.
Ja,
ik
je
ga
moet
dan
wel met een baan kunnen vinden.
Bijvoorbeeld.
Dat is ook nog de vraag.
Ja, zeker, maar dat zijn wel dingen. Ja. Zeg je ex gewoon kaart, nee, dat wil ik niet. Nou goed, dan moet je dus bij de rechter zijn.
Stel dat iemand die wel zou kunnen werken en een baan zou kunnen krijgen, en die zegt, ik kan niet meer betalen. Hij of zij is op dat moment werkloos.
Ja.
Kan dan de rechter zeggen, nou meneer of mevrouw, hoe u het ook gaat doen, u betaalt dit of dat bedrag wat er is afgesproken. Kan dat?
Ja, nou een hele goede vraag Bert, want dat is natuurlijk wel zo. Kijk, op het moment dat je in een procedure, nou laat het zo zeggen, als iemand bijvoorbeeld bewust.
Bewust, ja, daar hebben we het over.
Daar heb je het over. Echt zo zegt van, nou ik heb geen zin om te werken en daarom kan ik niet betalen. Ja, dat is natuurlijk wel een component in een procedure überhaupt. Maar dat zegt
maar
even,
moet
ja,
die andere partij dat kunnen aantonen, dat hij of zij, die ex-partner, niet wil werken. Dat hij bewust
zeker
de zaak saboteert. Laat ik maar zeggen.
Zeker, in de procedure moet je altijd alles aantonen. Hè? Dat moet zo'n gewoonte. Dus jij stelt vandaan, mijn ex die wil niet meer werken. Hij kan hartstikke werken. En als hij niet kan komen met papieren dat hij arbeidsongeschikt is of dat hij niet kan werken. En hij kan werken, maar hij heeft echt absoluut is hij ontslagen door zijn eigen toedoen. Ja, dan zegt de rechter, want dat is tegenwoordig iets wat ze heel erg aanmerken, is verdiencapaciteit. Ja meneer, u heeft verdiencapaciteit. U kan dat makkelijk weer verdienen. U bent gezond, er zijn banen. U gaat maar solliciteren en we gaan uit van het geld, van het inkomen wat u had. En daar rekenen we gewoon mee. Dus u blijft dat gewoon betalen.
Hij heeft zijn machine in de tussentijd hoe hij dat alsnog betaalt.
Ja, dat is dan wel zo inderdaad. En dat zijn wel procedures die gevoerd kunnen worden inderdaad. Dat je zegt van, nou meneer kan wel werken. Hij flest de boel, dus daar gaat de rechter dan niet in mee. Maar dan moet je wel goed pleiten als advocaat natuurlijk, want het gaat allemaal om bewijs ook. Hè?
Maar jij hebt als advocaat persoon- en familierecht te maken met allerlei situaties. Met een echtgenoot, een gescheiden echtgenoot, maar ook met echtgenotes van. Ja. Heel vaak met BN'ers, hè?
Ook, dat zie ik
dus in het blaadje bijvoorbeeld Mokum.
Ja.
Waarin je behoorlijk regelmatig wordt geportretteerd.
Ja, dat ben ik nu even mee gestopt. Daar heb ik 10 jaar ingestaan, maar nu even niet. Maar inderdaad, het komt BN'ers heb ik ook van alles. Allerlei soorten mensen, alle klassen en noem op. Ja.
Je hebt echtscheidingen ook tussen partners zonder kinderen?
Ja, zeker. Absoluut. Tuurlijk. Want je hoeft niet per se kinderen te hebben om een procedure te hebben. Je kan natuurlijk ook het hebben over het vermogen wat je samen hebt opgebouwd. Hè? Of dat je huis die je samen hebt gekocht.
Iets verder van de microfoon. Ja. Ik zit nu alleen. Ja.
Oh, ja. Ja, dat, je kan het hebben over het huis wat jullie samen hebben gekocht. Waar je niet uit bent over de overwaarde. Hè? Wat je moet afrekenen. Wie krijgt de overwaarde 50% of niet. Of je kan het hebben over het pensioen. Of je kan het hebben over noem maar op allemaal. Het zijn heel veel dingen. Of ik wil het huis overnemen. Ik wil in huis blijven wonen gedurende echtscheiding. Er zijn een tal van onderwerpen die er zijn. Ook als je geen kinderen hebt natuurlijk. Hè. Het scheiden van je hele je huwelijk. Hè, wat je hebt afgesproken of niet. En dat is een beetje afhankelijk van ook van hoe je bent getrouwd. Een gemeenschap van goederen. Beperkte gemeenschap. Huwelijksvoorwaarden. Er zijn echt heel veel procedures over. Dus,
het is een hele interessante materie. We gaan eventjes, voordat we te veel kletsen op zender hier. Dit is Radio Hoy op Radio Zalto, weekendradio van zaterdag 7 maart. Lucita van Rooij en Bert Kleine in dit uur met alles wat met kinderalimentatie te maken heeft. We gaan even muziek draaien.
Ja, hartstikke leuk. En welk had ik nou op het lijstje staan?
Nou, Jealous Guy. Heb jij een Jealous Guy?
Ik heb nu op het moment niet echt een jealous guy. Maar ik vind jealous guy, als je een beetje jaloers bent, moet kunnen. En dat vind ik ook heel gezond. Want een partner die jaloers is, vind ik ook altijd een beetje, denk ik, Maar als hij echt extreem jaloers is, dan kan ik ook niet meer leven hoor.
Nou, Brian Ferry, die gaan we nu draaien. Ja, jealous guy, op verzoek van Conchita.
Yes.
I was dreaming of the past, and my heart beat it fast. I began to lose control. I began to lose control. I did. just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. Oh, I was shivering inside. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I thought that she was trying to hide. I was swallowing my pain. Oh, I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. Just a jealous guy.
Brian Ferry, Conchita.
Ja, ik vond het echt een ontzettend...
Wie was Brian Ferry of wie is Brian Ferry? Leeft hij nog?
Volgens mij wel, ja. Ik weet altijd heel weinig informatie over de zangers. Maar ik weet alleen maar dat ik hem fantastisch vond. Heel knap vond
hij
vroeger.
Hij zat toch in een groep?
Ja, dat is de... Heb, verdorie. Brian Ferry, het is... nou, zeg, ja, met de goede.
Ik kom er ook niet op, ja, maar ik weet dat hij in een groep zat.
Verdorie, ja, nee. Ze hebben zulke mooie nummers ook gewoon en... ja, echt fantastisch. Ik kan weinig over zeggen.
Die zit even op de telefoon te kijken. Die moet natuurlijk allerlei informatie opzoeken. Dat moeten de meeste advocaten. Komen er dingen over rechtszaken? Nee, op zaterdagmiddag natuurlijk
nee,
niet.
Nee,
komen
nee.
Nu niet binnen.
Nou, ik zit even te kijken inderdaad. Ja, terugkomend over onze items. We hadden het over misvattingen in het kinderalimentatie. Ja. Waar we het net over hadden. Dus ja. Inderdaad, kinderalimentatie is altijd te wijzigen. Soms staat er wel eens een afspraak in het ouderschapsplan. Dat er staat een niet wijzigingsbeding. Dat betekent dat je het eigenlijk niet kan wijzigen op geen enkele normale
juridische grond?
Ja, verwijzingsgrond, zoals verlies van baan en zo. Mm-hmm. En dan kom je dus, als je dan al wilt wijzen, moet het heel extreem zijn. Maar bij kinderalimentatie is het toch anders, want het gaat om het belang van het kind. Heb ik het meer eigenlijk over partneralimentatie, dan heb je dat vaker. Kinderalimentatie is natuurlijk altijd zo, het is altijd in het belang van het kind, dat het kind voldoende heeft om van te leven.
Een kind mag op verzoek van de rechter komen praten in de rechtbank. Hè? Vanaf welke leeftijd is dat?
Dat is ook een hele mooie vraag. Dan gaan we even af van de kindermisvattingen van de kinderalimentatie. Ja, dat is nou. Het was namelijk, eerlijk gezegd, het was 12 jaar. Dan mogen kinderen zeg maar hun mening aangeven in een echtscheiding over de omgang. En nu is dat, het was een pilot in Amsterdam, 8 jaar. Dan gingen ze even kijken of dat...
Een landelijke pilot.
In Amsterdam en zo. Maar nu is het dus eigenlijk sinds kort 8 jaar geworden.
Kinderen van 8 jaar mogen, als een van de ouders het vraagt, en die kinderen willen dat zelf, voor de rechter verklaren waarom ze met papa of mama willen wonen bijvoorbeeld. Noem maar iets.
Ja, het gaat er eigenlijk even om dat in een echtscheiding, bijvoorbeeld een omgangskwestie inderdaad, dan kan de rechter ze krijgen sowieso de mogelijkheid om de rechter te informeren. Dat betekent, het kan per brief als ze niet naar de rechter wil komen. Ze kunnen gewoon langs bij
gewoon
de rechter.
Ter zitting verschijnen.
Nou, niet ter zitting, maar het wordt dan
uitgenodigd. Een kamer achter.
Ja,
okay,
gezellige
buiten
kamer,
zitting,
een beetje relaxed. Ze zitten rechter, maar niet in uniform, is veel te streng, maar gewoon informeel.
Maar gewoon als privépersoon. Min of meer van als leuke meneer of mevrouw.
Ja, dan kunnen ze gewoon praten wat ze ervan vinden. En de rechter neemt dat aan, die hoort dat aan. En die zal meewegen in zijn beslissing over de omgangsregeling. Hè? En dan, maar hij gaat nooit zeggen, het kind heeft dat en dat gezegd, zo letterlijk. Maar het is wel zo dat het meegewogen wordt. Het is een van zwaarwegend belang wat het kind denkt. Maar het is niet dat het eindelijk helemaal doorslaggevend is. Want de rechter kijkt natuurlijk naar alle feiten en omstandigheden in een omgangskwestie. He, dus dat is echt wel mooi en dat is soms best wel lastig. En waarom? Omdat men heel vaak denkt van ja, als het kind dan bij een van de ouders verblijft, dan kan het soms zo zijn dat er sprake is van een loyaliteitsconflict, dat het kind het ouder afstoot.
Ja, absoluut, ja.
En dan ook ingegeven wordt door de andere ouder om te zeggen van ja, je ouder is, ik moet bij mij zijn en wordt geïndoctrineerd. Dan heeft het eigenlijk over ouderverstoting. En als zo'n kind dan verklaart, dan kan het soms zijn ook wel dat het gewoon ingefluisterd is. En dat is soms wel heel lastig in procedures. Want dan wat wil het kind dan eigenlijk? Hè? En dat is een hele moeilijke, gevoelige situatie. En ook als advocaat om daarop te acteren. Maar het zijn wel hele mooie, interessante dossiers. Maar soms wel echt een hard gelach. Maar zo is het in ieder geval. Dus 12 jaar en was het. En nu 8 jaar.
Maar als jij zo'n zitting waar kinderen bij betrokken zijn en die willen spreken, moet voorbereiden. Hoe ga je dan te werk? Dan praat je met de vader of de moeder en met de kinderen. Hoe doe je dat als advocaat? Hoe werkt dat? De voorbereiding voor de zitting of voor het gesprek met de rechter buiten de zitting om?
Door de kinderen. Nou, ten eerste al, ik ben advocaat, heeft één belang en ik heb dan een cliënt. Mijn cliënt is niet het kind, want je hebt ook bijzondere curatoren. Dat zijn spreekbuizen voor de kinderen. Die kan je dus die worden aangesteld door de rechtbank. Als je het vraagt, zeg van nou, dat is een bijzondere curator.
Dus je bent
curator.
Zo'n kind in contact met zo'n persoon?
Als het zo is, het zou kunnen. Bijvoorbeeld, zegt, nou, die heeft een bijzonder curator nodig en het spreekbuis en die kijkt wat het kind echt wil en gaat onderzoek doen. Ik sta geen kinderen bij. Er zijn ook kindadvocaten die bij zijn, maar ik niet. Nou, ik sta mijn cliënten bijvoorbeeld bij. Dan moet er een kindgesprek komen bij de rechter. Want dat kind wordt uitgenodigd. Hè, en om bij de rechter te spreken.
Dan komt dat vaak voor?
Ja, alle kinderen van nu 8 jaar die worden uitgenodigd.
Maar ze kunnen ook zeggen, ik wil dat niet. Ik kies niet voor mama of voor papa.
Ja, dat kan ook. Maar ze kunnen ook niet komen, want ze het eng vinden. Het mag ook allemaal prima. Alles is oké.
Maar gaat een rechter ook eventueel als kinderen dan vragen naar... Ja, waar die kinderen wonen op dat moment, toe. Buiten de rechtbank om. Dat doet ze niet. Je moet wel echt naar een soort van gesprek, wat in de rechtbank desnoods buiten zitting plaatsvindt.
Nee, dat is gewoon in het gerechtsgebouw.
Ja,
is
dat
het,
begrijp
maar dan
ik.
Gewoon
je,
daar.
Je nou zweet,
kijk,
ja,
en het kind wordt dan uitgenodigd in het gesprek. En ik heb als advocaat daar niets mee van doen. Ik blijf er buiten.
Jij zit daar ook niet bij, of wel?
Nee, niemand zit erbij. Dat is besloten.
Dus alleen de rechter met dat kind of de kinderen.
Ja, geen ouder. Eén voor één. Geen ouder erbij, want dat moet niet. Want het kind moet vrij spreken. En En ik wil nog even, antwoord geven op je vraag, anders heb ik dat niet beantwoord. Je zegt, nou, ik heb dus niks als advocaat van noemen met het kind. Ik zou het kind ook nog uitnodigen.
Je mag zo'n kind niet beïnvloeden als advocaat.
Nee, precies, ik nodig het ook niet uit, dus dat laat ik even. Je wou wat vragen, Bert?
Ja, als er nou twee kinderen zijn uit een gestrand huwelijk, laat ik het zo zeggen. En het ene kind wil dit en het andere kind wil dat.
Ja.
Worden die kinderen dan separaat gehoord door een rechter, als ze dat willen?
De kinderen worden altijd separaat gehoord. Ieder krijgt een eigen uitnodiging, dan kan je vrij uitspreken. Want je kan je voorstellen, als je broer of je zusje erbij is, of je vader of je moeder, dat is niet echt lekker. Dus echt expliciet alleen. Nee, precies. Dat is echt even belangrijk om het heel geheel goed in beeld te krijgen, zeg maar. Ja. Voor zover dat kan, natuurlijk. Dus dat doe ik. En,
het is wel een heel boeiend beroep, hè? In ieder geval personen- en familierecht.
Ik vind het echt fantastisch. Omdat het ongelooflijk divers is. Hè? Het is personen- en familierecht. Mm-hmm. Het gaat over kinderen, het gaat over ouders, scheidingen, het gaat over vermogen, financiën, fiscaliteiten, naamswijzigingen, uit huisplaatsing, noem maar op. Het is super divers.
Uit huisplaatsing is zo'n geval bijvoorbeeld, dat is gebeurd tijdens de toeslagenaffaire. Dat
ook,
is deze week ook bij Radio Hoort Hoor en een ander programma.
Ja.
Wat wij samen gaan maken.
Ja.
Maar ik verbaas me eigenlijk, als jij nou naar zo'n dag naar huis gaat, denk je dan wel eens na, wat heb ik vandaag kunnen betekenen voor jouw cliënt of voor de kinderen van die cliënt? Of wat zou ik anders hebben kunnen doen?
Laat ik het zo zeggen. Kijk, ik neem het niet mee naar huis. Want als je dat zou doen, dan zou
je volgens mij helemaal doordraaien.
Ja, dat is best heel zwaar. Dus als je gewoon echt...
Jij kunt wel afstand nemen naar kantoortijd.
Ja.
Werk is werk en privé is privé.
Ja, niet altijd elke zaak, maar ik bedoel...
Ik kan me heel goed voorstellen dat er ook hele ernstige zaken zijn... waarbij kinderen zijn mishandeld door een van de ex-partners.
Ja, zeker. Ja, natuurlijk, ik maak heel veel mee, maar ik moet afstand kunnen nemen. Als ik geen afstand kan nemen, überhaupt niet, kan ik ook geen goede advocaat zijn.
Nee,
want dan zou ik veel te veel in de emotie zitten.
Ja.
Ik zit daar en ik zit daar echt met mijn hart gewoon en echt serieus van... ik wil het zo goed mogelijk voor cliënten doen. En als het dan lukt, zeg maar, gewoon dat ik het echt goed bestuur en dat de zaken goed lopen. Want ik heb natuurlijk nu een kantoor met bijna 10 man in dienst. 4 advocaten. En die doen ook zaken allemaal. Met mij samen als team doen we dat. We pakken alle zaken heel goed aan.
Maar gebeurt ook wel eens dat jij met een collega, een van de mensen die bij jou in dienst is, met een andere advocaat of advocaten, samen de zitting doet? Komt dat voor?
Zelden. Het is namelijk gewoon zo, want elke advocaat heeft zijn eigen zaak, zeg maar. Dat is één advocaat, maar dat kan soms gebeuren. Dat zie je wel eens in zaken.
Dat is heel complex is.
Ja, maar ook dat het handig is om een advocaat die meer verstand van dat heeft en het ander, dat samen gewoon ter zitting komen. Dan heb je 2 advocaten op een zaak zitten. Dat gebeurt. Ik heb het wel eens gehad, zeg maar. Want over het algemeen is alles nu wel te bestieren met één advocaat, zeg maar. Maar kijk, natuurlijk, ik maak ongelooflijk schijnende dingen mee. Dat is echt absoluut waar. En je moet er wel tegen kunnen. Je moet het los kunnen laten, anders heb je geen leven. Ja. Het zijn natuurlijk wel bepaalde dingen. Sommige zaken die blijven echt heel erg in mijn hoofd hangen. Omdat ze echt heel veel impact op mij gehad en zo. Dus daar moet ik wel goed over nadenken. En tuurlijk, maar ik ben eigenlijk ook ondernemer, advocaat. Dus ik ben eigenlijk 24/7 zit mijn hoofd vol met onderneming en het advocatuur eigenlijk ook, hoor. Dus ik hou nooit op met denken. En ook met strategieën en dat soort dingen. Dat doen we heel veel op kantoor.
Nou, ik wil nog even tegen de luisteraars zeggen van deze FM-frequentie. Dit is Radio Zalto met Weekendradio. Zaterdagmiddag, het is 7 maart. Dit is het derde uur, ongeveer 16:30. Min of meer, moet ik eigenlijk zeggen, meer of min. Dat is een beetje een rare uitspraak. En Conchita, die denkt vast wel eens, I just might.
Ja.
Wie gaat dat zingen?
Mag jij zeggen?
Bruno Mars, hier is die. Show me now. Zeg Conchita.
Ja, ik ben echt heel erg op de muziek de laatste tijd. En het is van de nieuwe single of cd van Bruno Mars. Lekker vrolijk. En ik vind het een hele leuke, romantische, hippe cd. Ja, ik vind het echt heel leuk.
Waar komt Bruno Mars vandaan? Uit welk land weet je dat?
Ja, je stelt me van die vragen over artiesten. Maar
ja,
weet
ik weet ook
van.
Helemaal niks van ik de hedendaagse muziek, hoor. Maar hij is in ieder geval op dit moment populair.
Ja, 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 hij is altijd heel populair. Maar hij weet nog wel dat hij... Volgens mij heeft hij ook een... toen bij Disney of zo. Hij is nu wel Amerikaan, maar hij is ook Zuid-Amerikaans, Latino-achtig. Misschien zeg ik wat fout, luisteraars.
Ik vind je leuk, zeker. Latin mannen.
Ja. Ik vind José ook leuk. Hier staat ook Latin man.
Oké, nou leuk. Leuk, ja, hoor. Ja, ik zal die leuk vinden.
Ja, dat vindt hij zeker. Dat weet ik nu al. Zit er helemaal te knipogen naar me. Moet je kijken.
Nou, pas op, hoor. Zie je
we hebben wel voor misvattingen kinderalimentatie.
Ja,
dus
daar gaan we het over hebben verder.
Ja, ik had het erover. Dus in ieder geval, de alimentatie valt dus te wijzigen altijd. Op wijzigingsgronden. En waar mensen ook wel eens een misvatting over hebben. Dat vind ik ook wel interessant. Dat hoor ik heel vaak. En dat is als je de afspraak niet nakomt, bijvoorbeeld van de omgang of zo, hè, ik zeg maar even wat, denken mensen al vaak van, nou, dan stop ik de kinderalimentatie. Ja, zoek het uit, denken ze, want ik zie mijn kind niet, dus ik stop de kinderalimentatie. En dat mag niet, want dat is losgekoppeld. Ja. Ook al zie je het kind niet, überhaupt niet, dan moet je toch, als je dat zou moeten betalen op grond van de regels die er bestaan, ja, dan moet je dus gewoon betalen.
Maar komen ook wel eens kinderen bij jou op kantoor met een van de ouders?
Nee, want ik hou me daar verder van dat.
Oké, je laat het echt door de rechter, aan de rechter over om met die kinderen te praten als die kinderen dat willen. Je hebt geen voorgesprek met de kinderen.
Nee, want het zou vooringenomen zijn. Het kan best wel zijn dat ze zeggen, dan zegt de advocaat, weet wat, ja, maar u heeft het kind geïnstrueerd. Ja, dan ben ik de sjaak.
Of
geen zin.
Ja, precies.
Dus dat doe ik niet.
U heeft een opdracht gegeven dat het kind dit of dat moet zeggen.
Ja, dat kan. Dus wat we ook wel eens doen is natuurlijk ook wel gewoon, dan zeg ik wel eens van, nou, schrijf, laat het kind even een briefje schrijven van hoe ze erin staat. Dan kunnen we dat inbrengen bij de rechter ook bijvoorbeeld. Zou
maar
kunnen.
Ken jij die kinderen dan wel? Je ziet ze ook niet.
Nee. Ik heb niets. Dus,
nee, je hoort pas wat de rechter heeft besloten nadat hij of zij, de rechter, dus met zo'n kind heeft gesproken.
Alleen, het is natuurlijk wel
je weet
zo.
Alleen wie de kinderen zijn, hoe oud ze zijn, of de jongen of meisjes, of twee meisjes of twee jongens. Dat is het enige wat jij ook weet.
Nou, nee, want ik bedoel.
En de namen van die kinderen, uiteraard.
Nee, wel meer dan dat, Bert, want de cliënt komt bij mij, is moeder of vader, en die vertelt.
Ja, maar zonder die kinderen.
Ja, maar moeder of vader vertelt mij wel hoe de kinderen instaan, okay, hoe het gaat, daar vraag ik ook over. Dan zeg ik bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld in een zaak zit over de omgangsregeling, van wie krijgt wat voor omgangsregeling wordt er bepaald of wilt men. Bijvoorbeeld mijn cliënt zegt, bijvoorbeeld is het een man. Hey, laat ik daar het voorbeeld mee beginnen, want wil ik straks even aanhaken, ook even op een ander item, wat ik interessant vind. Maar als een man bijvoorbeeld zegt, we zijn nu gescheiden, ik heb een omgangsregeling afgesproken, maar ik wil mijn kinderen meer zien. Ja, dat kan. Ja, dan is het natuurlijk wel zo. Dan ga ik vragen, prima natuurlijk. Hè, want ouders hebben sinds 2009 het gelijkwaardigheidsbeginsel. Dat iedereen een gelijkwaardig ouderschap kan hebben. Maar ja, het moet natuurlijk wel kunnen op grond van de feiten. Dan zegt mijn cliënt, man is zelf, ik wil mijn kinderen vaker zien. Ik zeg, dat is prima. Hoe komt het dat je ex je dat niet toestaat? Is er wat? Maakt ze je zwart? Of hoe zit dat? En dan gaat mijn cliënt vertellen, vraag ik heel goed door. Ja, hoe komt dat? Wat is er aan de hand? Waarom wil je dat? Hoe staan de kinderen erin? Want ik moet natuurlijk wel een verhaal hebben. En ik moet wel goed graven naar de feiten, maar ook het juridische vertaalslag maken. Want als de wederpartij niet meewerkt, de ex, dan moet ik een procedure aangaan. Dus dan heb ik wel een heel full colored. Ja, iets natuurlijk wel eenzijdig in principe over de kinderen. Maar soms, vaak is het zo dat ik altijd zeg van, als kinderen bij betrokken zijn bij een echtscheiding, neemt een objectieve derde die de kinderen kan aanhoren, luisteren en ook omdat ze stoom af kunnen blazen. Dat ze in ieder geval wel gewoon een soort van begeleiding krijgen. Dat is fijn voor de kinderen. En soms vraag ik ook wel eens rapporten op en zeg ik tegen mijn cliënt, goed, als
bijvoorbeeld, waar bij de Raad voor Kinderbescherming?
Nee, bij dat zeg ik van, het kind loopt bijvoorbeeld nu bij een therapeut. Nou, laat ik
en krijg je dat met toestemming van de ouder, van een van de ouders?
Ja, alleen als er gezag is, beide, dan moeten wederpartij ook toestemming geven voor dat. Maar ik vraag ook om materiaal, soms objectief materiaal, waarom een kind bijvoorbeeld leidt bij de wederpartij. Bijvoorbeeld te zeggen van, daar bij de ex is het gevaarlijk.
Kan een kind weigeren? Zeg maar, na de zitting, de rechter besluit, een of beide kinderen, als er meerdere kinderen zijn natuurlijk, de afspraak is elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 moeten de kinderen naar de vader of naar de moeder. En zo'n kind wil niet, wat dan?
Ja, dat is er dus ook aan de hand. Dat is ook iets voor de rechter om dat te bevragen. Als een procedure
je kunt een kind
is
niet dwingen. Nee. Ook de rechter kan dat waarschijnlijk niet.
Nee, dat zijn hele moeilijke situaties. Ja. Want je kan je voorstellen dat een kind niet wil gaan. Dat kan zijn omdat het er afspraak is van ouderverstoting. Dat de een van de ouders
het kind eigenlijk in het verleden in de steek heeft gelaten.
Nee, ouderverstoting betekent.
Wat is dat precies? Ja, vertel. Verklaar voor de luisteraars.
Ja. Ouderverstoting is eigenlijk als een andere ouder zwart maakt bij het kind en zegt dat het een slechte vader is of een slechte moeder is. En dat het kind die heeft altijd een soort van loyaliteitsgevoel.
Ik leer hier nog steeds dingen bij, hè, over dit onderwerp. Ja, ouderverstoting.
Dat het ene ouder die spreekt negatief. Dus het kind dat pakt dat op, want die is loyaal. En die
maar waarom zegt, doet een van die beide ouders dat? Terwijl het misschien helemaal niet waar is.
Ja, dat kan komen. Ja,
is dat om, ik wil het volledige gezag hebben?
Ja, okay. Ik wil niet dat hij geen omgang heeft. Begrijp ik wil dat gewoon niet. Noem maar op. En dan wordt het gewoon eigenlijk geïndoctrineerd. Dat heeft zoveel effect op de kinderen. Want de kinderen zijn het meeste bij die ouder dan. En die houdt op af. Die gaat op een gegeven moment niet meer. Dan heb je sprake van ouderverstoting. En dat heeft hele negatieve gevolgen voor het kind. Ook psychisch en zo en dergelijke. Want dat kind is loyaal aan beide ouders. Maar soms zit het in spagaat. Als ouders ruzie maken, wat moet een kind dan? Die kiest een kant. En als een van de ouders negatief gaat praten, ja, het is natuurlijk een afschuw. Dan, hè, dat gebeurt. En dan wil het kind bijvoorbeeld niet meer naar die ouder gaan. Dat zou kunnen. Ja? En dan moet je als advocaat, als jij die ouder bijstaat waar het kind niet naartoe gaat, ja, dat is een sprake van ouderverstoting. Ja, dan moet je het hele dossier opbouwen en aantonen dat het kind eigenlijk geïndoctrineerd is en dat er wel omgang moet plaatsvinden. Maar ja, als het kind niet wil, het is niet een pakketje wat je mee kan nemen. Hè? Dus dat zijn hele moeilijke situaties. Echt super gevoelig. Ja, en dan trek je een hele arsenaal als advocaat uit. Sorry, om te kijken of je de zaak...
Dit is live radio, ja. Conchita. John Legend. Die gaan we nu draaien. Let's get lifted?
Nee.
Volgens mij heet dat nummer zo. Dat staat erbij. Let's get lifted, John
sorry.
Legend.
Oh, sorry, jij hebt het goed. Ja, let's get lifted.
Voeg me even buiten de microfoon, dan we gaan.
Helemaal van de war.
Hier zijn we. Ja. Let's Get Lifted van John Legend. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord, maar oké. Nee. Ja, dat nummer wel, maar het zegt me eigenlijk heel weinig. Het is ook niet de muziek wat ik dagelijks luister.
Nee, maar vind je het mooi?
Ik vind het wel een heel mooi nummer, zeker weten. Ja, hoe kom je aan dit soort nummers?
Ja, nou ja, goed, ik ben echt nu heel erg van de muziek wat ik zeg. En ik schiet allerlei muziek in mijn hoofd van vroeger. En ik luister in John Legend wel vaker. Ik had ook een cd van hem. Ja, ik vind het gewoon hele mooie muziek. Dus ik ben echt nu aan het kijken ik ben heel erg van de muziek de laatste tijd.
Weet je, Conchita.
Ik zoek het uit.
Je bent behalve advocaten. topadvocaten moet ik wel zeggen. Je staat in allerlei blaadjes en je wordt overal de hemel ingeprezen bijna.
Oké.
En voordat we verder gaan praten over de problemen met...
Kinderen.
Ja, precies. Mm-hmm. Gaan we één Spaanstalig nummer draaien.
Ja.
Want anders hebben we straks geen tijd meer. Ja. En voor de alimentatie hebben we ook de komende weken nog tijd. Ja, meer dan tijd genoeg.
Zeker.
We gaan luisteren naar Señor Julio Iglesias, con qué nombre.
Ja, dat ben ik opgegroeid. De Niña.
De Amsterdamse rakker met De Niña a Mujer. En wat betekent dat? Van kind naar vrouw?
Ja, van kind naar vrouw. Van Julio Iglesias. Dat is echt voor mij heel erg emotioneel romantisch. Ik heb die LP, die heette dan De Niña a Mujer van Julio Iglesias, aan mijn moeder cadeau gegeven. Want toen werd ik vanzelf, van meisje ging ik naar vrouw. En dat was een geste naar mijn moeder, dat ik dat album aan haar heb gegeven toen destijds. Het was heel erg emotioneel. Toen zei ik, mama, hier heb je het LP, De Niña a Mujer, dat ben ik. En toen hebben we dat heel vaak gedraaid thuis, met al die muziek. Ja, het is voor mij echt... dat is mijn Spaanse gen. En ja, ik vind het helemaal fantastisch nummer. Maar
van de Amsterdamse rakker. Meester Conchita van Roy.
Ja.
Niña
a
Mujer. Y hasta las oyentes de Radio Ahoy.
Sí.
Muy buenas tardes. Aquí está señor Julio Iglesias.
Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que en nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado, ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando, de niña mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer.
Dit ben ik ook, hè. Dat is ook een kant van mij. Española, hè, natuurlijk. En Nederlands.
Si tu hablas español bien, no?
Is, ja, 100%. Tot mijn vijfde sprak ik alleen maar Spaans. Hè. Ik
heb tot je vijfde?
Ja, joh. Mijn moeder is natuurlijk een hele Spaans gezin. Mijn moeder die heeft mij opgevoed natuurlijk. Mijn vader was buiten de deur om te werken. Dus ja, zeker. En,
waar in Spanje woonden jullie toen? Als klein kind.
We hadden in Madrid een huis. Het ouderlijk huis van mijn moeder. Mijn moeder komt oorspronkelijk uit het noorden, Gijón. En we hadden huizen in El Escorial.
Huizen? Ja. Meerdere huizen?
Ja. We hadden twee appartementen.
Hoe is je vader ooit trouwens? Hij leeft ook niet meer. Je moeder nog wel. Maar hoe is je vader ooit in Spanje beland?
Nou, het was namelijk zo dat mijn vader was op studiereis. Die studeerde economie en mijn moeder studeerde geneeskunde. Mijn moeder is arts, mijn vader is econoom.
Ja, onder Franco was onder de dictatuur was eigenlijk een van de eerste vrouwen die medicijnen heeft gestudeerd.
Ja, ze is een van de acht vrouwen.
Een van de acht zelfs, ja.
Ja, is afgestudeerd aan de... Ja, ze is gewoon geneeskunde, artsen. En ze had ook echt... Dat vind ik ook zo afgelopen. Mijn moeder is echt zo'n wetenschappelijk intelligente vrouw. Ze heeft geen enkel examen over hoeven doen toen destijds. Ze was echt meteen geslaagd en zo. Ook in de geneeskunde niks over gedaan. Ze was helemaal gek van het vak. Ze is helemaal gek van het vak. Maar goed, mijn vader en moeder hebben elkaar ontmoet.
Praat ze nog wel eens met je? Ze is op leeftijd inmiddels.
Ja,
nog wel eens over haar werk als arts van vroeger.
Ja, altijd. Ik ben helemaal dood gegooid. Ik weet nog thuis en liep ze achter me aan. Met die boeken liet ze me alles zien. En helemaal enthousiast over het vak.
Had jij nooit arts willen worden?
Nee, dat is niks voor mij. Want dat zeg, mijn moeder dacht ook altijd van ja, Conchita. Maar Conchita is niet van die kant. Conchita is meer van het recht en zakelijk en deals sluiten.
Ja, goed, je hebt ook dingen verteld. Eigenlijk wil je helemaal niet studeren.
Nee,
toch?
Dat is
mijn moeder, die heeft gewoon gezegd, je gaat dit of dat doen. Anders ga je met de supermarkt werken.
Ja,
dat heb je verteld op radio. Hoi.
Ja, dankzij mijn moeder heb ik deze carrière kunnen maken.
Ik heb een hele goede carrière gemaakt. Een goede carrière switch dan eigenlijk.
Ja. Ja, nu helemaal.
Had je ooit gedacht als meisje van, laat ik zeggen, 15, 16, 17, 18 jaar, ik word advocaat?
Nee, ben je mal. Ik dacht van, nou, dat wordt niks, dacht ik eigenlijk.
Ik word niks. Maar je was niet dom, want je hebt wel rechten gestudeerd. En bent afgestudeerd uiteindelijk.
Ik heb nooit gedacht dat ik slim was of zo. Helemaal, ik dacht helemaal niet dat ik het alles kon of zo.
En waar heb je dat gedaan, die studierechten? Hier in Amsterdam?
Ja, UvA.
Okay, hoeveel jaar heb je erover gedaan?
Heel eerlijk, ik geloof 5.
Nou, dat is toch goed?
6 kan ook hoor. 6 geloof ik. Het is 4 jaar.
Ben je cum laude afgestudeerd?
Nee, maar wel bij een hele goede cijfer. Dat was echt zo, in het begin deed ik heel weinig. En het was echt zo van sikke neur. Conchita studeerde weer niet.
Je zat in die collegebanken, maar eigenlijk zou je liever de hoort op gaan.
Dat deed ik ook.
In die tijd dan,
dat
bedoel ik.
Ja, dat deed ik zeker.
Je was een jonge meid,
Ja, vond ik leuk. Amsterdam ging net alleen wonen. Sorry, zij woonde alleen wonen. Dat was voor mij wel
Woon je ook op studentenkamers in die tijd? Of?
Ja, ik had een eigen kamerhuisje. Had ik toen ik 21 was, ben ik op kamers gegaan. Ben ik gaan studeren. Zat ik op de universiteit. En toen heb ik de eerste paar jaar echt weinig gedaan. Het werd eigenlijk niks. Op een gegeven moment dacht ik, ja, Conchita zit erop of eronder. Want zo ben ik dan wel. Schouders onder. Toen heb ik eigenlijk de hele studie bijna twee jaar afgemaakt. En één keer, bam, heb ik het gedaan. Toen hadden mensen van,
Ze heeft het toch maar geflikt.
Ja, en toen had ik ook wel goede cijfers, moet ik zeggen. Toen vond ik, zeker.
In welk jaar ben je afgestudeerd?
Jeetje mina, dat vind ik zo moeilijk.
21 jaar ben je advocaat of bijna 22?
Ik ben 21 jaar advocaat en ik heb 8 jaar in loondienst gezeten.
Ja, heb je ook verteld, dus 29 jaar geleden, 30 jaar geleden bijna.
Ja, dat is 30 jaar geleden inderdaad, ja, zo ongeveer, ja. Toen ben ik afgestudeerd.
Hoe oud was je toen je afstudeerde?
Ja, dan ben ik 30 jaar jonger, hè. Dan was ik dus 30.
Oké, nou ja.
Best wel niet zo jong, hè, meer.
Je ziet er voor je leeftijd toch perfect uit.
Ja, ik...
Heel mooi.
Ja, Spaans.
Net als hij was eerder vanmiddag raadje. Ik dacht dat de jochie van 30 was. Hij zei, ik ben 50. Ik zei, je bent goed geconserveerd.
Ja, ik mag ook niet klagen. Ja. Ik ben er blij mee. Zeker.
Ja, tegenwoordig kan alles, hè, met de moderne technieken.
Ja, nou ja,
zeker. Ja, ik bedoel niet negatief.
Nee, helemaal. Ik ben helemaal niet. Ik bedoel, als ik iets van mezelf kan sleutelen, ik kan dat en ik wil dat, dan doe ik dat. Heb ik
uiteraard, gelijk heb je. Een vrouw moet mooi blijven zolang ze leeft.
Dat vind ik wel. Op allerlei manieren is mooi zijn.
Een man trouwens ook, hoor.
Maar ja, gewoon maakt op niet allerlei uit. Manieren.
Hey, even Conchita, we gaan het laatste nummer van vanmiddag draaien. Ja. Ik moet nog heel even wat zeggen, want ik wil afsluiten met Leef van André Hazes. Wat wil je nog zeggen over... André Hazes junior natuurlijk. Oude André Hazes, maar...
Ja. Ja, leven alsof het je laatste dag is. Dat is natuurlijk gewoon een soort van, lijkt wel soms een dooddoener. Zeg maar, ja, maar het is wel zo. Pluk de dag, leven alsof het de laatste dag is. Het leven duurt maar even. Geniet ervan. En ik vind het een fantastische nummer. Ik vind het ritme heel erg leuk. Ik vind de tekst fantastisch. En het is ook zo. Leven
heeft de oude Hazes dit ook gezongen? André Hazes senior?
Nee, volgens mij is het een nieuw nummer van de JR.
Oké, het is echt van junior. Ja, van de huidige André Hazes. Die ruzie heeft met zijn moeder. Hij mag de naam niet gebruiken. Rachel heeft weer problemen met Mabea, geloof ik.
Weet het allemaal niet.
Voor mij zit ze daar. Het is echt een bende van ellende, wat dat betreft. Ja,
nee,
soap,
maar dit nummer is fantastisch. Ik vind het heel vrolijk. En ik vind het een te gek nummer. Mag ik dat zeggen?
Yes.
Leef alsof je de laatste dag. En ik zeg, luisteraars, doe dat nou. Want het kan zomaar afgelopen. Je ziet me met duim, hè?
Ja.
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Had niet verder moeten gaan, want dan was het ook voorbij geweest.
Hou op, zeg.
Nou, welkom, Conchita, dat je het hebt overleefd. Heel blij. André Hazes met Leef.
Ja. Yep.
Vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei, leef, alsof het je laatste dag is, leef. Alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt af is, leef. Pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Ga. Pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei, leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga.
Conchita zit te zingen, want ze is blij dat dit uur voorbij is. Ja? Ik denk het niet, want ze vindt het hartstikke leuk op de radio, bij Radio Hoy. Ja, Conchita, we moeten er bijna uit. Het nieuws komt eraan.
Zeker.
Het nieuws van 5 uur op Radio Zalto. Op deze 7e maart. Ja, Conchita, het is bijna 5 uur op de klok hier bij de Publieke Omroep Amsterdam bij Radio Ahoy.
Ja.
Na het nieuws van 5 uur gaan we door, want dan gaan we iets aan politiek doen.
Ja,
we hebben een gast zo direct.
Ja, we hebben Ozan Turkdogan van de Antiracistische Moslimpartij. Moslimpartij hebben we in de uitzending en dan gaan we het even mee in gesprek. Dus dat is ook interessant.
En daarna hebben we nog Michael Bakker met Hollands Hitpodium Radio. Dus radio
heel
is
divers.
Er nog 2 uur na het nieuws van 5 uur. We gaan er naartoe. Conchita, blijf maar zitten. Want de gast is inmiddels aangekomen.
Ja.
Die zit even te relaxen. Ja. En een glaasje
maken, water
drinken. Nee, hij drinkt niet, zei hij. Vanwege de Ramadan. Hij is natuurlijk moslimpartij. Moslim afkomst. In ieder geval na 5 uur. Radio Hoy met het uurtje politiek in verband met de gemeenteraadsverkiezingen bij de Publieke Omroep in Amsterdam. Radio Hoy, vandaag tot 7 uur op Salto Radio. Tot
gezellig.
Zo, na het nieuws van 5 uur.
Yes.